Hoofdstuk 29. Boven hoofdstuk 29 staat een tekst uit Job 19, vers 25 tot 27. Maar ik weet, mijn losse leeft, en ten laatste zal hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien, en niet een vreemde. Mijn nieren in mijn binnenste smachten van verlangen. Waarom Job een gelukkig levenseinde had. Na een verslag van verdriet en verschrikking, van felle debatten, na een verloren en gewonnen kosmische weddenschap, na dit alles eindigt het verhaal haast genoegelijk. Met een Job die zijn achterkleinkinderen speelt in perfecte rust. Uiterst nauwkeurig beschrijft het boek Jobs nieuwe fortuin. 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 ezels en 10 nieuwe kinderen. Het vredige slot is voor sommige lezers, zoals de Nobelprijswinnaar Elie Wiesel, frustrerend. Voor hem was Job een held, een kampioen dissident, die zich niet wenste neer te leggen bij Gods onrechtvaardigheden. Maar, zo zegt Wiesel, Job zwichtte. Dat had hij niet moeten doen. Geen voorspoed, hoe groot ook, kon het lijden dat hij had ondergaan goedmaken. Denk eens aan de 10 kinderen die hij verloren had. Het wil er bij geen enkele ouder in dat de geboorte van nieuwe kinderen het verdriet kan uitwissen over de kinderen die Job moest missen. Maar laten we Job voor zichzelf spreken. Na Gods machtige reden vanuit de stormwind zei hij het volgende. Daarom, ik verkondig zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Gods antwoord, dat eigenlijk geen antwoord was, was voor Job kennelijk volkomen bevredigend. Aan de andere kant zien sommige lezers het happy end als het uiteindelijke antwoord op de teleurstelling met God. Zie je nu wel, zeggen ze, God verlost zijn volk van tegenspoed. Hij herstelde Jobs gezondheid en zijn rijkdom. En hij zal voor ons hetzelfde doen als we leren op hem vertrouwen, zoals Job. Zulke lezers zien echter één belangrijk detail over het hoofd. Job sprak zijn berouwvolle woorden voordat hij ook maar iets van het verlorene terug had. Hij zat nog steeds op die vuilnisbelt, naakt, onder de zweren, en in die omstandigheden leerde hij God te prijzen. Eén ding was er maar veranderd. God had hem de dingen in een groter verband laten zien. Ik heb zo het idee dat God alles had kunnen zeggen. Al had hij het telefoonboek voorgelezen, het zou allemaal hetzelfde effect op Job hebben gehad. Wat hij zei was niet half zo belangrijk als het feit dat hij was verschenen. Op spectaculaire wijze beantwoordde God Jobs belangrijkste vraag. Is er een God? Op het moment dat Job zicht kreeg op de onzichtbare wereld, verdwenen al zijn brandende vragen. Van God uit gezien was de troost voor Job, hoe cru het ook mogen klinken, onbelangrijk in de vergelijking met wat er in kosmisch opzicht op het spel stond. Het feit dat Job weigerde om God op te geven, betekende het einde van de werkelijke strijd. En was de oorzaak dat Satan de weddenschap verloor. Na die overwinning haastte God zich Job te overlijden met gunstbewijzen. Pijn, dat is gauw opgelost. Nog kinderen, runderen en kamelen, geen probleem. Natuurlijk wil ik graag dat je gelukkig en voorspoedig bent en een en al levensvreugde. Maar Job, je moet goed begrijpen dat er hier veel belangrijke dingen op het spel stonden dan jouw geluk. Over twee werelden. Mijn vriend Richard, die het boek Job nog steeds als het eerlijkste stukje van de Bijbel ziet, heeft nog een andere reactie op de afloop. Voor hem is het gewoon niet ter zake. God verscheen aan Job persoonlijk. En dat vind ik fijn voor hem. Daar heb ik ook al die jaren om gevraagd. Maar wat heb ik aan Job in mijn strijd? God heeft mij immers niet bezocht. Ik denk dat Richard de vinger op een zeer belangrijke scheidslijn in het geloof heeft gelegd. In zekere zin lijken onze dagen op aarde op die van Job voordat God tot hem sprak vanuit een storm. Ook wij moeten het doen met aanwijzingen en geruchten, waarvan sommigen niet pleiten voor een machtige, liefhebbende God. Ook wij moeten geloven, zonder zekerheid. Richard lag plat op de houten vloer van zijn kamer en smeekte God of hij zich wilde openbaren. Hij zette al zijn geloof op de kaart van Gods bereidheid om in te treden in de zichtbare wereld, zoals hij dat bij Job gedaan had. Maar Richard verloor dat spel. Eerlijk gezegd betwijfel ik of God zich wel op enige wijze verplicht voelt om zichzelf op een dergelijke manier te bewijzen. In het Oude Testament had hij dat vaak genoeg gedaan. En uiteindelijk ook heel overtuigend in de persoon van Jezus. Wat verwachten we verder nog voor vleeswordingen van hem? Ik wil hier heel voorzichtig mee zijn. Maar ik vraag me af of een sterk aanhoudend verlangen naar een wonder of zelfs een lichamelijke genezing niet eerder een gebrek aan geloof dan een overvloed van geloof verraadt. We moeten oppassen dat we God geen voorwaarden gaan stellen. Als we zo vurig verlangen naar de wonderbaarlijkste oplossing van een probleem, maken we onze trouw aan God er dan niet van afhankelijk, of hij zich al of niet nog eens in de zichtbare wereld openbaart? Maar als wij maar steeds om zichtbare bewijzen van God blijven vragen, zouden we onszelf wel eens kandidaat kunnen stellen voor een leven vol teleurstellingen. Maar geloof poogt niet zozeer God te bewegen onze wil te doen, maar veel eer onszelf ertoe te bewegen Gods wil te doen. In mijn zoektocht door de Bijbel naar voorbeelden van groot geloof viel het me op hoe weinig gelovigen eigenlijk maar een dergelijke dramatische ontmoeting met God hebben ervaren als Job. De anderen reageerden op Gods verbergen niet door te eisen dat hij zichzelf zou tonen, maar door voor te gaan en hem te geloven, hoewel hij verborgen bleef. Hebreeën 11 merkt uitdrukkelijk op dat de geloofshelden gestorven zijn zonder de belofte te hebben ontvangen, maar het in de verte zagen en het begroeten. Wij mensen beschouwen de zichtbare wereld instinctief als de echte wereld en de onzichtbare wereld als de onechte wereld. Maar de Bijbel vraagt om bijna het omgekeerde. Door het geloof krijgt de onzichtbare wereld steeds meer als de echte wereld gestalte en wordt ze bepalend voor ons leven in de zichtbare wereld. Leef voor God, die onzichtbaar is, en niet voor andere mensen, zei de Heere Jezus toen hij sprak over de onzichtbare wereld of het Koninkrijk der Hemelen. De apostel Paulus sprak eens regelrecht over de teleurstellingen met God en zei tegen de Corinthiërs dat hij ondanks alle moeilijkheden niet moedeloos wordt. Maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd, want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Een voorproefje van de toekomst. Paulus verdroeg zijn beproevingen en stierf als martelaar, nog steeds wachtend op zijn beloning. Job verdroeg beproevingen, maar ontving een geweldige beloning in dit leven. Dus, wat kunnen we nu precies van God verwachten? Misschien kunnen we het slot van Job beter niet zien als een blauwdruk voor ons eigen leven, maar veel eer als een teken van wat nog moet komen. Een liefelijk bevredigend symbool, een oplossing voor de teleurstellingen van de mens, een voorproefje van de toekomst. In één opzicht heeft Elie Wiesel gelijk. Al het goede van Jobs oude dag maakte de eerdere verliezen niet goed. Zelfs Job stierf, oud en der dagen zat, en de estafetteloop van smart en pijn zette zich voort in zijn nakomelingen. De grootste fout zou zijn om te concluderen dat God ermee tevreden is om hier en daar kleine verbetering aan te brengen in deze tragische, oneerlijke wereld. Sommige mensen maken hun hele geloof afhankelijk van een wonder. Alsof een wonder alle teleurstelling met God zou wegnemen. Dat zou het niet. Als ik dit boek gevuld had met allerlei gevallen van lichamelijke genezing, in plaats van met de verhalen van Richard, Mac Woodson, Douglas en Job, dan zou het probleem van de teleurstelling met God niet hebben opgelost. Er is nog steeds iets grondig mis met deze planeet. Alleen al het feit dat we allemaal sterven. De sterftestatistiek is gelijk voor atheïsten en gelovigen. Wonderen dienen als tekenen die wijzen op de toekomst. Ze maken ons in een verlangen wakker naar meer, naar iets dat blijvend is. En het geluk van Jobs oude dag was alleen maar een voorproef van wat hij na de dood zou genieten. Het goede nieuws aan het slot van Job en het goede nieuws van Pasen zijn voorvertoningen van het goede nieuws dat beschreven wordt aan het eind van Openbaring. We mogen de wereld zoals God die wil niet uit het oog verliezen. De belofte van Job 42 is dus dat God uiteindelijk elk falen zal goedmaken waar onze dagen door gekenmerkt worden. Sommige smarten, de dood van Jobs kinderen bijvoorbeeld, of de dood van de kinderen van Mac Woodson, genezen in dit leven nooit. Geen woorden van troost kunnen de pijn in het hart van Mac Woodson verzachten, want die smart heeft een hele specifieke vorm. De vorm van haar dochter en haar zoon. Maar aan het einde der tijden zal ook deze smart teniet gedaan worden. Mac krijgt haar dochter en haar zoon terug als nieuwe mensen. En als ik dat niet zou geloven dat Peggy en Joey Woodson op dit moment ruim kunnen ademhalen en kunnen dansen en nieuwe werelden ontdekken, dan zou ik al helemaal niets geloven en het christelijke geloof al lang geleden verworpen hebben. Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van de mensen. In de Bijbel hangt Gods reputatie af van zijn macht om het kwade te overwinnen en de hemel en de aarde in hun oorspronkelijke volmaaktheid te herstellen. Zonder zo'n toekomst zouden we het idee kunnen hebben dat God toch niet zo machtig of toch niet zo liefdevol is. Op dit moment zijn de visioenen van de profeten over vrede en gerechtigheid nog niet verwerkelijkt. Zwaarden worden nog niet omgesmolden tot ploegzwaarden. De dood in zijn afgrijselijkste nieuwe vormen van aids en kanker verzwelgt nog steeds de mensen, maar is zelf nog niet verzwolgen. Het kwade, niet het goede, lijkt aan de winnende hand. Maar de Bijbel roept ons op om verder te kijken dan de grimmige realiteit van de geschiedenis en te zien op de eeuwigheid, wanneer Gods regering de aarde zal vervullen met licht en waarheid. In iedere discussie over teleurstelling in God is hemel het laatste woord, het belangrijkste woord van allemaal. Alleen de hemel biedt uiteindelijk een oplossing voor het probleem van Gods verborgenheid. Voor het eerst in de geschiedenis zullen mensen in staat zijn om God te zien, van aangezicht tot aangezicht. Midden in zijn worsteling had Job het geloof dat hij uit zijn vlees God zou aanschouwen, met zijn eigen ogen. Die profetie zal niet alleen voor Job waarheid worden, maar voor ons allemaal. Heimwee. Voor veel mensen is het moeilijk zich zo'n toekomst voor te stellen. Zoals Charles Williams zei, onze ervaringen op aarde maken het moeilijk te begrijpen dat er iets goed zou zijn zonder dat er een addertje onder het gras zit. In plaats van te proberen onszelf al te zien in een toekomst die we nooit helemaal kunnen vatten, zouden we er misschien beter aan doen te kijken naar onze onvervulde dromen, de teleurstellingen van het heden. Voor een balling of een boer is de hemel een droom over een nieuw land, waar het veilig is, een verenigd gezin, een thuis met overvloed aan gewone dingen als voedsel en helder water om te drinken. Veel van de profeten spraken tot ballingen, wat wellicht een verklaring is voor de aardse beelden die ze gebruikten. Op een bepaald niveau koesteren we allemaal dat soort verlangens. Deze wereld mogen dan vol zijn van vervuiling, oorlog, misdaad en hebzucht, waar binnenin ons allemaal restanten blijven hangen van herinneringen aan hoe de wereld zou kunnen zijn, aan hoe wij zouden kunnen zijn. Een dergelijk verlangen bespeur je bij milieuactivisten die smachten naar een ongerepte wereld. En in de vredesbeweging die droomt van een wereld zonder oorlog. En in therapiegroepen die verbroken liefdes, relaties en vriendschappen proberen te herstellen. Alle schoonheid en vreugde die ons op aarde geboden wordt, is slechts de geur van een bloem die we niet gevonden hebben. De echo van een melodie die we niet gehoord hebben. Nieuws uit een land waar we nooit geweest zijn. De profeten roepen uit dat dergelijke gevoelens niet slechts illusies of dromen zijn, maar de echo's vooraf van wat eens waar zal worden. We weten maar weinig van deze toekomstige wereld af. We hebben alleen de belofte dat God zal bewijzen dat Hij te vertrouwen is. Als we ontwaken in een nieuwe wereld of op de nieuwe aarde, zullen we uiteindelijk alles bezitten waar we ooit naar verlangd hebben. Op een of andere manier komt uit al het slechte nieuws ongelooflijk goed nieuws tevoorschijn. Iets goeds zonder een addertje onder het gras. Hemel en aarde zullen weer zijn zoals God ze bedoeld heeft. Toch nog een happy end. J.R.R. Tolkien bedacht een nieuw woord voor dit goede nieuws. Het zal een eucatastrofe zijn, zei hij. Een scène uit zijn trilogie In de Ban van de Ring geeft het goed weer. Wordt alle droefenis ongedaan gemaakt? Wat is er met de wereld gebeurd? Vroeg Sam. Een grote schaduw is heengegaan, zei Gandalf. Toen lachte hij en het geluid klonk als muziek of als water in een verdord land. En terwijl hij luisterde kwam de gedachte bij Sam op dat hij een dergelijk lachen, het pure geluid van vrolijkheid, in talloze dagen niet had gehoord. Het klonk in zijn oren als echo van alle vreugde die hij ooit gekend had. Maar zelf barstte hij in tranen uit. Toen, zoals een zoete regen op een voorjaarswind wordt weggevoerd en de zon helderder gaat schijnen, kwam er een eind aan zijn tranen en gelach welde op. En lachend sprong hij van zijn bed. Hoe ik me voel, riep hij uit, nu, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik voel me, hij wuifde met zijn armen in de lucht. Ik voel me als voorjaar naar winter en zon op de bladeren en als trompetten en harpen en alle liederen die ik ooit gehoord heb. Aan mensen die gevangen zijn in pijn of in een kapot gezin of in financiële ellende of in angst, aan al die mensen, aan ons allemaal, belooft de hemel een tijd veel langer en van veel meer inhoud dan de tijd die we op aarde doorbrachten. Het zal een tijd zijn van gezondheid, heelheid, genieten en vrede. Als we dat niet geloven, is er, zoals Paulus duidelijk stelt, weinig reden om überhaupt te geloven. Zonder die hoop is er geen hoop. De Bijbel bagatelliseert menselijke teleurstelling nooit. Denk nog eens aan die verhoudingen binnen het boek Job. 1 hoofdstuk herstel, voorafgegaan door 41 hoofdstuk smarten. Maar voeg daar 1 sleutelwoord aan toe. Tijdelijk. Wat we nu ervaren, zullen we niet altijd ervaren. Onze teleurstelling is zelf een teken, een schreeuwende honger naar iets beters. En geloof is uiteindelijk een soort heimwee, naar een thuis waar we nog nooit geweest zijn, maar waar we altijd naar verlangd hebben. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalend van God, gereed als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun God. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrei. Nog pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Einde hoofdstuk 29.